Lucas heeft het evangelie van de Heer Jezus Christus geschreven, maar ook nog een ander Bijbelboek, de Handelingen van de Apostelen of de Handelingen van de Heilige Geest. We openen dat Bijbelboek in het tweede hoofdstuk, Handelingen 2, en lezen met elkaar de verzen 37 tot en met 47. Excuus, vanaf vers 32 tot en met 47. Handelingen 2, vers 32 tot en met 47. De reden waarom ik een klein stukje van de preek van Petrus erbij lees is omdat als we in vers 37 zouden beginnen te lezen en toen zij dit hoorden, dat je wel even wil weten, wat hebben ze dan precies gehoord? Nou, die hele preek is wel heel lang, dus ik heb alleen, zeg maar, het slotakkoord erbij genomen, vanaf vers 32. Heel belangrijk, heel centraal in de preek van Jezus, in de preek van Petrus over hoe God heeft ingegrepen. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, hij dan heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij, daar heb je dat woord, volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees, ontzag over iedereen, letterlijk iedere ziel. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naardat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanmorgen staan we stil bij de versen 41 tot en met 47 van Handelingen 2. Ik probeer dat kort en zo mogelijk krachtig te doen. Onder het thema de Pinkstergemeente als voorbeeld, vraagteken. De Pinkstergemeente als voorbeeld. We hopen één voor één de versen 41 tot en met 47 langs te gaan. Dat is dan ook de structuur waar we ons aan houden. Geliefde gemeente, jong en oud, opening winterwerk. En hoewel jullie er de hele preek bij horen, begin ik met jullie jongens en meisjes. Wat betekent dat? Ja, dan begint het allemaal weer, hè? Club, jeugdvereniging, catechisatie. Maar ook voor de ouderen van de gemeente worden er activiteiten georganiseerd. Huis Bijbelkring en andere dingen. Juist in die tijd van het jaar richten we ons met elkaar op de dingen van God. In die maanden dat er geen winterwerk is, richten we ons naar, ik hoop, ook op de dingen van God, maar iets minder georganiseerd met elkaar. En ik dacht, wat hebben we al een bijzonder mooie voorbereidingspreek op de opening van het winterwerk gehad. En niet omdat ik die hield of omdat de preek per se mooi was, maar vanwege de boodschap. Alleen die tekst al, de velden zijn wit om te oogsten. We schieten nogal eens in de kramp als het allemaal weer begint. Van alles moet worden georganiseerd en we pakken de Bijbel erbij en we spreken met elkaar af. Jij doet dit stukje en jij doet dat stukje en we gaan zaaien. We moeten zaaien. Want als de boodschap van God, hè, dat is het beeld van het zaad, de boodschap van het evangelie, ja, niet wordt uitgedeeld, wat heb je er dan aan? Maar wat een bemoediging, naast het beeld van het zaaien, hebben we ook gehoord dat de Bijbel heel vrijmoedig en ontspannen spreekt, omdat Jezus dat zegt, van oogsten, binnenhalen. Ben jij het, die misschien, terwijl je nog een beetje jong bent, te jong voor de belijdeniscategorisatie al, terwijl je 10 jaar bent, de naam van Jezus gaat belijden, heel echt, spontaan? Bent u het, die het mee gaat maken dat door het gezamenlijke gebed, gezamenlijk aan de tafel van de Heere zijn, gezamenlijk de Bijbel bestuderen, dit winterseizoen meer verdieping gaat krijgen, oogsten mag, wat God gaat zaaien en doen? Ik dacht, hoe kunnen we dat nu vormgeven in een preek? Als je de brieven van Paulus doorbladert, kom je heel veel thema's tegen. Ik dacht, waarom niet beginnen bij waar het na Pinksteren begon? Die eerste groep van mensen die samenkwamen. Er worden een paar hele mooie, hele heldere kenmerken genoemd in de verse die we gaan overdenken. Waarbij we onszelf in de spiegel zien en mogen vergelijken. Misschien wel terecht de conclusie trekken, dat was in die tijd anders dan nu. Maar niet te snel. Allereerst ook eerlijk vergelijken, is dit nu wat er in de gemeente gebeurt? De eerste christelijke gemeente. Dat ik daar het woordje eerlijk bij gebruik en het beeld van de spiegel. Het komt omdat wij natuurlijk wel een beetje bedreven zijn geraakt in de loop van de tijd bij het lezen van de Bijbel. Dat we vanuit wat wij vinden en wat wij doen, dingen teruglezen in hoe het toen was. Dat deed ik al als kind, jongens en meisjes. Ik stelde me dat zo voor, voordat die geest begon te waaien en Petrus begon te preken en de tongen van vuur waren, dat daar een groepje van mensen in zo'n zaal aanwezig waren, wachtend op de geest. Ik zag het als kind voor me. Andreas hield de collectezak vast. Johannes zat achter het traporgel. Johannes de Heer en de psalmen te begeleiden. En Petrus had een toga aan. En de kinderen speelden op de achtergrond met de Lego. Zo dacht ik, een kind van 1 jaar of 6. Want ja, dat was een beetje het beeld. Niet helemaal zoals bij ons in de kerk. Niet te groot, kleinschalig. Je leest zo snel je eigen werkelijkheid erin terug. Als ik mij niet vergis, laat ik dicht bij huis beginnen, dat reformatorische mensen vooral denken dat was een reformatorische gemeente. En dat de evangelische broeders en zusters denken, zeker als de doop ter sprake wordt gebracht. Kijk, terug naar het begin. En gewoon niet al te veel leerstellig en dogmatisch. Nou, je kunt er heel veel in herkennen. Maar er is een gevaar dat we al lezend vooral bevestiging zoeken in wat we doen. Dat mag ter bemoediging, maar dat loont ook als wij eerlijk lezen en luisteren en proberen te preken. Het loont ook als we lezen met het gebed, o God, geef mij bekering waar dat nodig is. Als wij veel te veel weggevloeid zijn van dat wat er was in het begin. Laat ik u allereerst zeggen wat ik in het gebed al als een voorschot heb meegegeven. De eerste christelijke gemeente, zoals wij dat zeggen, bestond voor meer dan 90% uit Joden. We hebben gelezen dat daar een enorme schare aanwezig was bij die preek van Petrus en dat daar ook wel enkele proselieten bij geweest zijn. Hè? Mensen die niet van geboorte Jood waren, maar al wel de gebruiken en de rituelen van de Joden hanteren. Maar voor de rest zijn het vanuit alle streken van de toenmalig bekende wereld Joden die er zijn gekomen om het woord te horen en zij bekeren zich. Zij gaan de Messias belijden. Zij worden vervuld met de Heilige Geest. En als we zo deze versen gaan lezen, komen we misschien wel een paar hele mooie verrassende dingen op het spoor. Nog één opmerking voordat we naar vers 41 gaan. Laten we beducht zijn, opdat we denken, als we het nou zo organiseren als ze het toen letterlijk deden, dan hebben we het lek boven water. Want in Handelingen 5 staan Ananias en Safira op. In Handelingen 6 is er een conflict tussen Grieks en Hebreeuws sprekende Joden over hoe ze met de weduwe moeten omgaan. En in Handelingen 13 komt er een conflict met de volkeren buiten het Jodendom. Laten we niet denken, als we exact het zo doen, als iets van, nou, wij zetten de schouders eronder en als we letterlijk de regeltjes en de gebruiken doen van toen, dan, nee, wij hebben steeds die toewijding, de geest van God nodig, om zo in het midden van de gemeente te hangen aan de lippen van Jezus, die door zijn geest in de waarheid leidt. En, ik had gezegd één opmerking, maar vooruit, kom maar, en die is heel praktisch, luister vooral voor jezelf. Duidelijk toch? Ja. Een Pinkstergemeente, de eerste Pinkstergemeente als voorbeeld. Hoe ging dat nou? Nou, Petrus hield een saaie preek, jongelui. Denk ik, jullie een beetje kennende en mijzelf. Als ik letterlijk zou voorlezen vanmorgen wat hij heeft gepreekt. Heel veel gewoon zeggen wat er in de Bijbel staat. En een paar hele praktische toepassingen. Geen verhaaltjes, geen voorbeelden. Heel veel citaten. Ook best nog wel een paar moeilijke woorden. En toch lezen we in vers 41. Niet iedereen. Maar dat er een hele grote groep is die daar blij van wordt. En dan niet vanwege de stijl van preken, hè, want dat is een beetje flauw dat ik zo begin, maar ik hoop dat ik wel je aandacht zo weer even had. Maar vanwege de inhoud. Dat mensen, Joden, die bekend zijn met dat grote, dikke boek van God, de Tora, de profeten, de geschriften. Dat ze tot ontdekking komen dat de man die naar de aarde is gekomen, die pretendeerde de zoon van God te zijn, die zei dat hij de Messias was, dat hij het ook echt is. En dat zij die hem gekruisigd hebben, niet worden afgeschreven. Maar erkennen, voor ons is hij als eerste gekomen. Wat moeten wij doen? Hebben ze geroepen. Ja, die vraag klinkt altijd de eeuwen door, ook in onze tijd. Wat moeten wij doen? En er zijn zoveel mensen, of ze nu zich evangelisch of reformatorisch noemen, die verward zijn. Die niet weten meer wat waarheid is. Wat is nou die leer van de apostelen? De een zegt het zo en de ander zegt het zo. Wat moeten wij doen? Nou, Petrus, die dan misschien niet zo'n bijster boeiende preek voor iedereen qua stijl heeft gehouden, weet er in zijn toepassing wel raad mee met die vraag. We hebben dat samen gelezen. Als zij zeggen, wat moeten wij doen, mannen, broeders, dan zegt hij, bekeer u. Dat betekent eenvoudig, dat is wat er staat, gemeente. Ik zeg het in liefde. Bekeer u betekent verander van gedachten. Keer je om in je manier van denken. Wijs Jezus niet langer af, maar grijp hem aan. Neem hem aan, vertrouw hem. Eigen je de belofte toe in het vertrouwen dat God met zijn geest, terwijl dat evangelie in je leven binnenkomt, je naar hem toetrekt. Bekeer u. Doe dat. Laat ieder van u gedoopt worden tot vergeving van de zonde als een zichtbaar bewijs, zo waarlijk als u gedoopt bent, ondergegaan bent in het water van de dood en de bevrijding. Zo zeker bent u er ook van dat u vervuld bent met God. Jezus had het gezegd, ik en de Vader komen bij jullie door de geest om woning bij je te maken. En dan verwijst Paulus naar het Oude Testament, die belofte lag er al. Voor deze grote schare uit de Joden. En later verder vanuit de volkeren, zij die van ver zijn. Voor hen is de belofte. Ja, ook voor de kinderen. God roept. Hij bouwt zijn gemeente. En je ziet het gebeuren. Ze nemen dat woord met vreugde aan. En gehoorzaam als ze zijn, dat is ook een vrucht van de Heilige Geest. Dat je God gehoorzaamt. Worden ze gedoopt. Ongeveer 3000 zielen komen erbij, worden aan hen toegevoegd. Mooi, hè? Dat kom je straks nog een keer tegen. Als ik het niet vergeet, zal ik er weer naar verwijzen. Dat passieve en dat actieve. Zij namen het woord met vreugde aan. Zij deden wat God van hen vroeg namens Petrus. Omkeren, geloven, vertrouwen, gedoopt worden. En dan het passieve, de hand van God. Het gebeurt. God zet ze erbij. Trekt ze binnen, die gemeente. En zo is dat toch de eeuwen doorgegaan. De kracht van de prediking van het evangelie, geworteld in de leer van de apostelen, zijn er mensen die met vreugde veranderen. Is de gemeente van God dwars door alle kerkmuren heen. Gebouwd. En wat doen ze dan? Dan komt er iets belangrijks, gemeente in vers 42. Zij volharden. En vanuit het Grieks is dat veel duidelijker zichtbaar dan in onze vertaling. Maar dat woordje volharden geldt alle vier de kenmerken. Daarom probeerde ik het net zo op toon te lezen. En zij volharden in de leer van de apostelen. En zij volharden in de gemeenschap. En zij volharden in het brood breken. En zij volharden in de gebeden. Die volharding hoort bij al die vier die elementen. En dat vooral ook voor degenen die soms kunnen blijven steken in de leer. Volharden in de leer. Maar als de volharding in de gemeenschap er niet is. En in de breking van het brood een verwijzing naar de viering van het heilige avondmaal. En als de volharding er in de gebeden niet is, dan wordt de leer niet meer dan waar schoenen van gemaakt worden. Taai. Er zit geen leven in. Maar als juist datgene wat God in zijn apostelen heeft gegeven gaat leven, en we daarin volharden, voltrekt zich dat in het midden van de gemeente, in gemeenschappelijkheid, bij brood en beker, in de gebeden, in de gemeenschap. Ja, ik zou een serie preken kunnen houden over wat die leer van de apostelen is. Dat gaat natuurlijk niet in één preek, dat hoeft ook niet. Laat ik er dit van zeggen, als je de preek van Paulus leest, dan zie je een korte samenvatting waar de apostelen, de ooggetuigen van Jezus Christus, aan hebben gedacht. Waar Petrus de vinger bij legt, de noodzaak dat Jezus moest sterven, het belang van zijn opstanding, misschien nog wel nadrukkelijker aanwezig dan zijn sterven, ook in de brieven later van de apostelen. Het belang dat Jezus is opgestaan uit de dood. Namelijk dat je daardoor zeker bent van de vergeving van de zonde. En met dezelfde kracht waarmee Jezus uit de dood is opgestaan, ook opstaat in een nieuw leven. Dood van Christus, de opstanding van Christus. Maar ook inzicht in de tijd. Dat een gemeente als de Pinkstergemeente inzicht krijgt, gevoed wordt door de prediking. In het gezamenlijk lezen van de Bijbel, in hoe wij de tijd moeten duiden, namelijk de laatste dagen. Dan kun je denken aan hoe wij voorbereid moeten zijn op de grote verdrukking. Dat wij gericht zullen zijn op de wederkomst van Jezus. Dat wij onze ogen niet sluiten voor de machtige belofte van God voor Israël in deze bijzondere laatste dagen. Dat is de leer van de apostelen, om daarin te volharden. Daar bent u toe geroepen, broeders, om opzicht te houden bij mij en u evenzeer. En u weet mij wel te vinden, is mijn ervaring in liefde. En het is ook mijn roeping. En het is uw roeping, als diaken, als ouderling, of we nu op de huisbezoeken gaan, als jeugdwerkleider, als catecheet, onze roeping. Om te laten zien, ook aan de aankomende generatie, dat is geen leder. Maar dat is een leer, dat is een getuigenis van mensen die het zelf hebben gezien, die het dichtst bij Jezus hebben gestaan. De bevrijding, dat je weten mag dat je zonden vergeven zijn, want Jezus is opgestaan. Dat je niet hoeft te twijfelen of het wel genoeg is wat jij deed, want Jezus gaf zijn hele leven eraan, aan het kruis. Hij betaalde, hij stierf voor je. Maar ook de diepe overtuiging, het is niet klaar met dat ik weet dat ik opnieuw geboren ben, dat ik gered ben. Maar dat ik weet dat ik door de kracht van de geest ook leven mag. In de gemeenschap. Tweede element. Volharden in de gemeenschap. Dat Griekse woord is nauw verwant met het Hebreeuwse woord. Wat je heel vaak in het Oude Testament tegenkomt. Eenheid. Samen één onder Gods wolkolom. Samen één bij Gods 10 woorden van zijn heerlijk getuigenis, de wet. Dat. Één in de gemeenschap volharden. Dat kan alleen als dat wat je gelooft en waar je voor staat ook echt je belijdenis is. En zelfs dan gaat het niet vanzelf, gemeente, bij mij tenminste niet. Daarom is het niet zo vreemd dat bij al die apostelen, of het nu Jacobus is, of het nu Judas is, of het nu Paulus is, of het nu Johannes is, lees de brieven, ze beginnen allebei: God heeft verkoren, God heeft geroepen, God maakt je rechtvaardig, God doet dit, hij doet dat, hij bouwt zijn gemeente. Jezus Christus is gekomen uit de hemel als het grote geschenk van de Vader en hij heeft zich zo diep vernederd voor ons. En de Vader heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Komma, als je dat beleidt, als je dat gelooft, dan ga je gemeenschappelijk veranderen. Als je samen dat heil deelt, die heerlijke boodschap kent en beleidt, dan kun je niet zomaar mopperen. Dan kun je niet zomaar op elkaar neerkijken en elkaar veroordelen. Elkaar onbijbels de maat nemen. Als u denkt, dat is wel heel veel in één keer. Nou, vanmiddag tussen de diensten zou u de Efezebrief kunnen lezen. Als je rustig leest, kan dat in 20 minuten. Nou, dat lukte mij misschien, mag doet de andere een 3 kwartier over. Maar je ziet het gebeuren. God grijpt in. Dat is zijn boodschap. En dan de oproep om samen in de gemeenschap die dingen in de praktijk te brengen. Sleutelwoord. Gemeenschap. Dat je samen dat bijzondere kenmerk herkent. God is onze schepper. De Vader. Jezus is onze redder. En de Heilige Geest de trooster. Dat verbindt. En dan de breking van het brood. De leer van de apostelen werd, zo nemen we aan, vooral in de tempel gebracht, in de zuilengang, in de galerij van Salomo. Maar de breking van het brood vond op verschillende plaatsen plaats, in de huiskamers. In de intimiteit, waar eerst gewoon het brood en drinken en voedsel op tafel kwam. En waar het hart erbij kwam, waar men elkaar kende. En dat eindigde dan in de breking van het brood, de viering van het avondmaal, vol harding. Mag ik even terug naar dat woordje volharding in combinatie met de viering van het heilige avondmaal? Volharding is dus niet slaafs, maar vooral 4 keer per jaar strak, volgens het ritme van de traditie. Zo zijn wij dat gewend. Maar in de breking van het brood zit een volharding die dieper gaat dan discussiëren over hoe vaak. Dat is als de dag zich aandient dat het brood gebroken wordt. Dat je daarin volhardt met een toegewijd hart. En dat samen gemeenschappelijk doet. Gemeente, mag ik een suggestie doen? Of is het misschien juist bevel? Bevel tot bekering. Dat kan, hè? Gewoon, dan wordt het even heel concreet en praktisch. Zonder dat ik kan oordelen over uw agenda en over uw hart. Maar als ik bijvoorbeeld het aantal avondmaalgangers van de afgelopen keer afzet tegen het aantal bezoekers van het bezinningsuur. En je hebt het over het gemeenschappelijke en de viering van het brood. Onder de koppeling van het woord volharding. Mogen we elkaar dan niet opscherpen, erbij trekken? Volharding is niet een wet. Maar dat komt toch van binnenuit. En soms dan koel je af. He, zoals Spurgeon dat had. Toen er bij een man op bezoek kwam die wat minder vaak de kerk begon te zoeken. En ja, Spurgeon kwam bij hem op bezoek en zei, broeder, wat is er? En die man had allerlei redenen. Niet eens allemaal hele vreemde redenen of zo. Maar voelde zich alleen. En vond het eigenlijk ook wel goed. En ze zaten samen pratend naar het vuur te kijken. En Spurgeon die dacht, wat ga ik nou zeggen? Hij pakte met de haartang een vurige kool uit het vuur en legde hem ernaast. Een eind bij het vuur vandaan. En je zag het van rood brandend naar zwart gaan. Nou gaat het altijd niet zo makkelijk als bij Spurgeon. Maar die man die zei, ik heb het begrepen, volgende week ben ik er weer. Gemeenschap. Wat heb je dat nodig om samen je te bezinnen, samen elkaar te vinden? En ja, hoe ideaal dat misschien ook klinkt in een gemeente die veel groter is dan de gemeente toen, als je het verspreidt over huiskamers, dan toch. Ja, en dan staat er nog achteraan, jongens en meisjes, wat is het 4e? Volharden in de leer van de apostelen, 1. In de gemeenschap, 2. In de breken van het brood, 3. En in de gebeden, natuurlijk. Dat is heel herkenbaar. Dat vind ik fijn dat je dat herkent. Dat je volhardt in het gebed. Maar vergis je niet, ook hier geldt dat ze dat samen deden. Zo bouwt God ook zijn kerk. Dat je elkaar samen vindt, niet alleen maar door te consumeren van wat 1 of 2 mensen aanbieden, maar dat je samen ook in gehoorzaamheid aan God, in de gebeden, je hart uitstort voor hem. Samen elkaar bewust maakt waar er voor gebeden mag worden. De Pinkstergemeente als voorbeeld. We gaan naar 43. Er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En dan gaan we maar gauw door naar 44, hè, want die wonderen en tekenen, dat vinden we allemaal een beetje spannend. Dat gebeurt vandaag niet meer. Dus dat kunnen we niet als voorbeeld nemen. Toch, jongens en meisjes? Dat is te snel. In navolging van Augustinus zijn veel reformatorische christenen en gereformeerde christenen de zogenaamde streeptheologie toegedaan. Tekenen en wonderen zoals dat gebeurde in de tijd van de apostelen waren een bevestiging, net als bij het leven van Jezus, van de boodschap van het evangelie. Dat was toen belangrijk, want de Bijbel was er nog niet. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Want dan doet u een heel aantal wonderen en tekenen die er in de loop van de kerkgeschiedenis ver na de apostolische tijd zijn geweest, teniet. Ik weet, er zijn uitschieters. Ik weet, er zijn van die drijvers die geld willen verdienen aan kwakzalverij. Ja, dat is allemaal het badwater. Maar daarmee moeten we het kind niet weggooien. God is onveranderd. Ja, zeker. Ik heb nog nooit iemand jongens en meisjes uit de dood zien opstaan. Maar ik heb in de pastorale praktijk die ik vanaf mijn 20ste levensjaar mag meemaken al zoveel wonderen meegemaakt. Die zijn niet op twee handen te tellen. Dat letterlijk, ja, dat kon niet, want de arts was kaal, maar hij zat met de handen in zijn haar. Hij had geen verklaring. Waarom die scan de ene week dit aanwees, aantoonbaar wetenschappelijk bewijs, dit is zoals wij kijken naar de vlekken op de longen, dit kan niet anders, dit is geen ontsteking, dit is kanker. Dat de andere week, terwijl er een gemeente biddend in groepen bijeen was, andere week het weg was. Dus we zouden te vele voorbeelden te geven zijn, ook in het midden van deze gemeente. Als de ouderlingen gevraagd worden, toch? Om te bidden. En waar dat verlangen er is, gezalfd te worden. Begrijp je dat er ook ontzag en vrees is bij iedereen, als ze zien wat er toen gebeurde. Dat er ook door God nog steeds kan worden ingegrepen. Het gebeurt zo vaak dat juist door een ontmoeting in een ziekenhuis, of bij een faillissement, of bij een andere traumatische ervaring, de christelijke gemeente ineens toch hier in de wijk erbij geroepen wordt. Wilt u voor mij bidden? En dat er door wonderlijke tekenen en dingen heen, God juist bij hen die de Bijbel nog zo spaarzamelijk lezen of alleen kennen als een oud boek, wilt ingrijpen. 44, vers 44 jongens en meisjes. En allen die geloofden, hoe ging dat toen, waren bijeen, epito auto, waren bijeen vanwege hetzelfde. En hadden alle dingen gemeenschappelijk. Dat is ook zo'n kenmerk. Mensen rijk en arm. De ene had de gave van praktische kennis, handvaardigheid. En de ander had de gave van theoretische kennis, denkkracht. We moeten niet meteen alleen denken aan goederen en financiën. Het woord eigendom heeft een breder bezit. Dat wat God je heeft gegeven, dat wordt gedeeld. Ook weer typisch, een herleving, een opwekking bij die Joodse mannen en vrouwen. Dit is zoals God zich eerder ook al bekend maakte. Er horen geen armen te zijn. En de weduwe, daar moet goed voor gezorgd worden. En het jubeljaar is zo vreemd nog niet. Alle die geloofden, jongens en meisjes, waren zo bijeen en ze keken om elkaar heen. Hoe kunnen wij met dat wat de Heere ons geeft, ook voor elkaar zorgen? Dat is dus geen communisme, maar dat heeft te maken met de Joodse achtergrond. En dat er dan in vers 45 achteraan komt, zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had, is daar natuurlijk het voortvloeisel uit. Staat niet dat ze al hun bezittingen verkochten. Maar daar waar het nodig was, verkochten de rijken wat ze over hadden om ervoor te zorgen dat een ieder geen hulpbehoevend leven hoefde te leiden. Ze verkochten hun bezittingen. En verdeelden het. Ik denk dat dit een zwaar onderbelicht kenmerk is van een gemeente die zich christelijk noemt. Van de gemeente die zegt, de Vader van onze Heer Jezus Christus is de God van Israël. Het wordt vaak gezien als horizontaal en oppervlakkig. Maar weet u waar Jezus op terug gaat komen? Als hij terugkomt op de aarde. Niet allereerst op allerlei dingen zoals bent u wel recht in de leer geweest. Het zijn zijn eigen woorden, hè? Jezus komt terug op wat hebt u voor mijn broeders, voor de minste gedaan. Dan kun je aan Israël denken, maar dan kun je ook aan de gemeenschap in de christelijke gemeente denken. Wat hebt u voor hen gedaan? Dan heb je het zelf niet altijd doorgehad dat Jezus zegt, je hebt dat allemaal voor mij gedaan. En dat gaat over een beker koud water. Dat gaat over het bezoeken van iemand die in de gevangenis zit. Dat gaat over het kleden van iemand die geen geld heeft om kleding te kopen. Daarom is het zo mooi dat er ook sinds korte tijd wat meer duiding wordt gegeven aan wat er met ons geld gebeurt. En heel mooi dat er dan verwezen wordt, hè, naar een woord van God uit Oude of Nieuwe Testament aan het einde. Om dat ook mee te geven als dit is wat de Heere niet alleen vraagt, maar waarvan hij ook zegt dat zal ik zegenen. Als je oog hebt voor elkaar op praktisch vlak. En beseft, we leven toch van God. Wij geven het aan hem terug, omdat hij het eerst aan ons heeft gegeven. En daarbij slaan we elkaar niet over. En dan vers 46. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Dat lijkt een beetje een herhaling van zetten, maar het brengt ons wel even bij een punt, gemeente. Als er heeft gestaan dat ze volharden in de leer van de apostelen, dan heeft dat dus hiermee te maken. Als er staat dat ze volharden in de gebeden, dan heeft dat hiermee te maken. De liturgie van die dagen. En er zijn allerlei christelijke uitleggers die struikelen over deze tekst en die zeggen, oh ja, ze hadden nog niet genoeg kennis van de geest en ze waren nog niet zo ingewijd in Jezus. Want hoe, die tempel, nee, dat mag niet meer, want die offers. Ik snap dat wel. Deels. Maar laten we nou eens ontspannen lezen wat er staat. Die mensen die Joods waren, die gingen met een ander hart naar die tempel. En die keken met een ander geloof naar die offers. Die eerste christelijke gemeente was betrokken op de tempel. En daar komen ze samen. Daar horen ze de woorden van God. Daar bidden ze samen het avond- en het ochtendgebed. En terwijl ze van huis tot huis weer thuis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van het hart. Ook daar zie je de samenkomst van de gemeente in het klein. En eenvoud van hart betekent een ongedeeld hart, een oprecht hart. En je ziet, gemeente, het gaat heel snel mis, juist ook bij het avondmaal. 1 Korinthe 11, hier, dit kenmerk, is daar niet meer te vinden. De rijke mensen zijn veel eerder aan tafel dan dat de armen kunnen komen, want die moeten eerst werken op de zondag. En de rijke mensen die honger hebben, die eten zich, ja, laat ik het maar netjes zeggen, die eten zich vol. En die beginnen al aan de wijn en die zijn dronken. En Paulus zegt, dat moet zo niet onder ons geschieden. Verwacht elkaar, wacht op elkaar. Denk niet alleen aan jezelf, vergeet elkaar niet. Wees gericht met een ongedeeld en toegewijd hart op de Heere. Wat een machtig perspectief als wij zien dat ook in het leven van de christelijke gemeente vandaag, als wij gehoorzaam zijn aan God en het voorbeeld van de eerste gemeente navolgen, wij die vreugde en die toewijding beloofd krijgen. Zoals het toen ging, gaat het nog. Hoor maar, want als ze dat doen, komt de aanbidding, de lofprijzing. Ik vind het een heel aanbevelingswaardig boek van John Piper, waar ik even uit ga citeren. Het is een boek waarin Psalm 67 centraal staat. Let the nations be glad. Laat de naties zich verblijden. Weet je nog, Psalm 67 in de trouwdienst? Als wij bidden, wees ons genadig en doe uw aangezicht over ons lichten, opdat de volken uw weg kennen. Dat je juist als je God prijst vanwege zijn genade en als een gezegend mens mag licht geven, dat andere mensen, net zoals hier, op andere manier naar je gaan kijken. En John Piper die schrijft, zending is pas nodig als de aanbidding ontbreekt. Dat is een hele diepe. Wij kunnen natuurlijk bidden of God zendingswerkers wil uitzenden. Wij kunnen natuurlijk vragen of God ons een hart wil geven, zodat er mensen in binnen- en buitenland het evangelie gaan verspreiden. We kunnen ook vragen, Heere, maak ons aanbidders van u. Want als de gemeente leeft en God aanbidt en hem looft en prijst, dan heeft dat Bijbelse papieren, dan zullen ze komen, dan zijn de velden wit om te oogsten. Dan leeft het als wij de Heere aanbidden. En dat is echt veel meer dan alleen maar zingen en worship en op geestelijke hoogte staan. God aanbidden, zegt Piper, is vooral ook zijn beeld dragen in ons dagelijks doen en laten. Hem gehoorzamen, hem erkennen als onze schepper en God. Hem steunen, op hem steunen als we het moeilijk hebben. En zij loofden God en vonden genade bij het volk. Deze Joodse gemeente gaat hun Messias en zijn leefregels volgen. En het gaat bij hen net zoals bij hem. Jezus groeide op en nam toe in kennis en wijsheid en vond genade, gunst in de ogen van het volk. Dat is mijn hartelijke gebed. En laat dat ook een van de gebedspunten zijn. Dat dat voor de Laankerk zal gelden. Dat wij in het gemeenschappelijke Vader, Zoon en Geest aanbidden. Dat wij niet alleen oog hebben voor elkaar, maar biddend ook weten, er wordt op ons gelet, zodat wij genade vinden bij al die mensen die buiten staan. Dat ze gaan nadenken en dat we het meemaken. Daar houden we de Heere aan en daarom houden we elkaar eraan. Dat is het einde van de preek, het begin van een nieuwe week, het begin van een nieuw seizoen winterwerk. Wij houden elkaar aan het voorbeeld, in de wetenschap dat God met zijn hemelse legermacht en met de kracht van zijn geest en de liefde van Jezus ervoor zorgt dat er ook vandaag aan deze gemeente mensen worden toegevoegd die gered zijn. Halleluja. Amen. Wij zingen met elkaar als antwoord op de verkondiging Psalm 66 en daarvan vers 8. 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest.